Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb u goed geslapen allemaal? Ja? Nou, ik ben vannacht 6 keer gebeld. Dus dat was wel dringend ook, maar in elk geval, ik ben dus wat moe. Maar ik zal mijn best doen om het toch, wat ik zou willen zeggen, met teksten erbij goed over te brengen. Voor mij is dit iets heel erg belangrijks. Het gaat over een weg die niet zo populair is. De weg van alleen zijn. Om wat voor redenen dan ook, of dat een vrijwillig gekozen celibatair leven is, of een celibat is dat niet eens, maar alleen zijn. Of dat vrijwillig is, of dat het leven je manoeuvreert in een situatie die dat meebrengt. Het is allebei soms heel pijnlijk, maar het kan ook iets openmaken. Ik weet dat ik was een van de eerste Russische Sovjet-auteurs, Lydia Obuchova, zij schrijft ergens over zo'n situatie van iemand, een uitzichtloze situatie, van een onmogelijk in te vullen liefde. En dan zegt ze tegen, ik wil je geen valse troost geven, ik weet dat het zwaar is, ik weet dat het soms onmogelijk lijkt, maar hoe zegt ze dat? Het is, geloof me, zegt ze, geloof me, en dan spreekt zij uit eigen ervaring, geloof me, het is ook het grote leven. Het is ook het grote leven, en dan zegt ze erbij, mogen een Sovjet-schrijfster, die eigenlijk zo min of meer atheïst is, mogen God jou deze zielengrootheid geven. Dat heeft altijd zo'n indruk op me gemaakt, en het is zo waar. Dus ik probeer daar maar ook met teksten iets over te zeggen. En het blijft natuurlijk allemaal met veel schroom, en het blijft ook wat stamelen. Maar alleen al dat van Obuchova, God geef je deze zielengrootheid om het uit te houden. Zoals Rielke ook ergens zegt, om het uit te houden met je eigen ziel in dat alleen zijn. Rielke zegt er trouwens nog iets bij, kom ik nog op terug ook, dat het vooral blijft bij een diepste heimwee. Een diepste, nooit hier helemaal in te vullen verlangen. Ja? En dan bewust kiezen voor die weg. Er is nog iemand die daarover schrijft, over zo'n onmogelijke situatie. Dat is Paul Claudel. Ik weet niet of u de schrijver kent. Het is een toneelstuk, Les Souliers de Satin, Satijn de Schoentjes. Maar dat gaat ook over een onmogelijke liefde, die niet ingevuld kan worden. Tussen twee mensen die allebei getrouwd zijn en allebei een... Net als Pasternak, dokter Zhivago en Lara, die een hevige, bijna onmogelijk uit te houden, aantrekkingskracht voelen. En de hoofdfiguur heeft dan in de nacht, als ze zo schreeuwt tegen de hemel, dan heeft ze een gesprek met de engelbewaarder. Dat ze dit verlangen niet uit wil houden. Neem het van mij weg. En dan zegt die engel, nee, il était bon que tu... Cornelle Désir, het is goed dat jij het verlangen leert kennen. Dan zegt ze waarna? Naar een schim, naar een illusie die mij altijd ontsnapt. Nee, zegt haar engelbewaarder dan. Verlangen is gericht, hoe het ook is. Hoe onmogelijk hoe het ook lijkt, het is gericht op iets wat werkelijk is, wat bestaat. Maar dat is een sprong, dat is een sprong van geloof. Dat is net zo'n sprong als geloven dat de eerste gelofte werkt. Net zo'n sprong is het te geloven dat er uiteindelijk een diepste invulling komt vanuit de diepste eenzaamheid, hoe dan ook. Ja. Dan komen die woorden, het is goed dat jij het verlangen leert kennen, maar al moet het door alle illusies heen. Ik heb die tekst van Paul Claudel ook aangehaald als motto in mijn boek wat ik ooit geschreven heb over Dostojevski. Maar dat is intussen ook al... denk ik, 60 jaar geleden. Dus dat was voordat u geboren werd, geloof ik. Uit de tijd, zou ik maar zeggen. Ja? Ja. En dan wou ik nog iets zeggen over Rielke. Rielke heeft in een van zijn boeken daar veel over geschreven. Het is iets van Anzeigenomen van Lauterbrieke. Kent iemand dat? Aantekeningen van Lauterbrieke. Ik kan het u aanraden. Het is ergens ook in het Nederlands vertaald, geloof ik. Ik weet niet door wie. Ja, ik weet wel door wie. Ik heb dat heel toevallig gevonden. Ik ben de naam kwijt. Maar Rielke, die spreekt dan bijvoorbeeld ook over, in zijn leven, over de immer meer transparant wordende gestalte van de geliefde. De immer meer transparant worden van de geliefde. En de geliefde met een hoofdletter. Hè? En dan zegt hij erbij, en ik bedoel dat in de zin van de middeleeuwse troubadours. Want weet je, zegt hij, er was niets waar middeleeuwse troubadours, als ze zongen over de liefde, de hoofdse liefde, er is niets waar ze meer beducht voor waren dan dat het ooit ingevuld zou worden. Als het ingevuld zou worden, fysiek of wat dan ook, of psychisch, het zou tekort doen aan dat diepste verlangen. En dat is een heel wonderlijke regel, dat hij altijd zo terugkomt tot die troubadours die dat vrezen. Noem het niet, vrezen is niet het goede woord, een soort schroom, een soort huiver in Rusland is er een prachtig woord, tselomoedrie, dat betekent de wijsheid van het totale, het grote. Ja, kom daar niet aan. Zo. En dan is er natuurlijk dat gedicht van Rielke, wat ik al vaak heb opgezegd en wat ik van buiten ken en wat ik dan toch maar weer een keer herhaal, ook om het voor mezelf levend te houden. En misschien kent u het doel, komt ook voor in de Anzeigenomen van Lauterbrieke. Rielke was verliefd op, ook toen op een onmogelijk iemand, dat was de jongste zus van zijn moeder. Die was ten eerste al ouder dan hem, dan hij. Maar het is prachtig wat hij daarover schrijft. En daar gaat voor een stuk ook dit gedicht over. Maar hij tilt het uit over iets wat verder reikt. En dat moet u zelf maar invullen. Dat moet u zelf maar invullen. Maar allereerst, het is waar wat Paul Claudel zegt. Het gaat om een werkelijkheid. Een werkelijkheid. Een jij. Een diepste jij. En dat gedicht luidt... staat u allemaal Duits genoeg of niet? Nee, hè? Wie verstaat er geen Duits? Nou, ik zal het dan maar van... Du, dir ich nicht sage, dass ich nachts weinend liege. Jij, aan wie ik niet durf te zeggen dat ik s'nachts in tranen lig. Du, deren wezen mir müde macht wie eine wiege. Jij, wiens wezen mij moe maakt als een kindje in de wieg. Du, die mir nicht sagt, wenn sie wacht meinend wielen. Jij, die mij niet eens kunt in woorden duidelijk maken, terwijl jij waakt omwille van mij, waakzaam blijft, hoe het mogelijk is dat wij deze pracht in ons kunnen verdragen, zonder dat die ooit verstild wegvalt. Ja. Doe nachts meer alleen, jij alleen maakt mij. Doe einzig kan ik vertauschen, jou kan ik telkens een andere naam geven. Konjen, wat dan ook. Of mensen die je in je leven ontmoet hebt, misschien maar één keer in een glimp, en die je nooit kunt vergeten, die levend blijven. Tot je laatste snik misschien. Doe einzig kan ik vertauschen. Eine Weile bis du es. Eén ogenblik ben je er maar. Dan is das wieder das Rauschen oder eine Duft ohne Rest. Of dan is het alleen meer het ruisen van de wind, een windvlaag. Of een geur die geen spoor nalaat. Ach, in die armen heb ik ze alle verloren. In mijn armen heb ik ze allemaal verloren. Du aber, du wirst immer aufs Neue geboren. Maar jij wordt elke keer opnieuw geboren. He? Zen mind, beginner's mind. Is ook op die manier in te vullen. Jij wordt elke keer hier opnieuw geboren. Weil ich niemals dich anhalt. Omdat ik jou nooit anhalte is vasthouden. Maar het betekent ook ten huwelijk vragen. Omdat ik die stap nooit gezet heb. Halte ich dich fest. Heb ik jou... Ben je helemaal bij me. Dat is... Rielke heeft ook perioden gekend waarin hij alleen was. Net als een dichter die ik ook wil noemen. Een Russische dichter die zijn eigen taal daarvoor heeft. die ook in een onmogelijke situatie was. Hij hield van een getrouwde vrouw, Lilia Briek. Ze hebben een tijd lang zo een menage à trois gehad, maar met alle verscheurdheid erbij. Hij is dé communistische dichter, ook in Rusland. Gevierd door Stalin enzovoort. Maar tegelijkertijd is het een mystieke dichter. Een dichter die onvoorwaardelijk gelooft dat ooit ons diepste verlangen naar invulling, naar liefde, ooit werkelijkheid wordt. Al lijkt het onmogelijk. Hij spreekt ook over dat visioen van de verrijzenis, ook van alle die in het verleden gestorven zijn zonder dat ze liefde gekend hebben. En over de invulling. Hij zegt er met prachtige woorden bij: het zal zo zijn dat zelfs Christus en Judas samen aan een tafeltje een glas wijn drinken. Hij heeft vaak van die hele dichtbije symbolen, maar het is wel ontroerend. En ik moet zeggen, ik geloof dat ook. Ik ben daar ook diep van overtuigd. Zeker ook voor Judas. Ik weet niet of u weet, Elsbeth, komt dat niet in mijn volgende boek? Het hoofdstuk over Judas? Ja, hè? Oké. Okay. Ja. En natuurlijk kunnen wij de verdoemde lief hebben, dat ook. En dan Majakovski, die heeft een keer daar iets over geschreven, hoe hij dat uithield. En dat heeft alles te maken met iets wat ik toch wil benadrukken. En dat gaat ook voor waar ik gisteren over sprak, over erotiek en alles. En wat het boeddhisme zo benadrukt, het gevaar van het ik. Bij het ik, het ego, stolt alles. Het is niet voor niks dat in het boeddhisme zo benadrukt, anatta. Het is natuurlijk ook maar iets in een taal uitdrukken, maar het is zo fundamenteel waar. Zoveel kapot maakt. En Majakovski, die atheïst en communist, beschrijft dat in een van zijn mooiste gedichten, en ik ken dat van buiten, en ik zal dat maar... Hij heeft zich een keer 3 maanden, ik zeg dat is niet lang, hij zegt van zichzelf: ik ben iemand met een liefdeshonger die zelfs door het universum niet kan worden ingevuld. En tegelijkertijd is het een dichter die zo teer en teder schrijft over zijn getrokkenheid tot die vrouw Lilia Briek. Ja? En in die periode waarin hij zich dan terugtrekt als een soort, zeg maar, een soort retraite, hij heeft 1 keer in die 3 maanden, 3 maanden alleen leven is erg lang. Hij heeft 1 keer zijn moeder gebeld. Dat komt ook voor in dat gedicht, toen hij het niet meer uithield. Vandaar dat ik dat even zal noemen, dan wordt het duidelijk als u het dadelijk hoort. Maar het gedicht luidt zo: ja, ik voel het. Mijn ik is mijn niet meer voldoende niveau. Dat staat me in de weg. Mijn ik is mijn niet meer voldoende niveau. Iets scheurt zich uit mij los, steeds verwoeder. En dan die telefoon in die 3 maanden 1 keer. Hallo, ben jij daar, moeder? Moeder, je zoon heeft een pracht van een kolder. Moeder, mijn hart brandt als een komeet. Zeg aan mijn zusjes, aan Juda en Olga, dat ik nergens meer uitkomst weet. En die liefde is werkelijk ook waarvan hij zegt dat het ooit heel het universum kan doordringen. En wat hij ook benadrukt, dat is een felle stellingname tegen het christendom. En terecht, over een eeuwige hel. Want dat is iets verschrikkelijks, die gedachte. Sorry. Ik weet dat Massou Abbi een keer tegen mij zei, dat wij, zelfs al zou God openbaren dat er een eeuwige hel was, zei hij tegen mij. Het ging over een meisje wat ik gekend heb en wat met een vreselijke haat tegen God gestorven is in suïcide. En dat hij zei, als jij haar wil helpen, nee, als jij haar wil redden, dan is dat mogelijk. Ik heb het misschien al vaak verteld, maar dat heeft zo indruk gemaakt. Zelfs, zei hij, al zou God jou openbaren dat er geen redding is. Zelfs al zou God jou openbaren, deze stap van het hart wint het van alles, al zou jij de enige zijn. Even if you should be all alone. En dat klinkt er hier bij hem ook in door, die vuilheid. Ja? En dan heb ik hier een tekst van Lau Lichtveld. Ik weet niet of u kent, hij heeft nog een pseudoniem ook, maar daar kan ik niet opkomen. Hij was een vriend van die oude monnik die ik goed gekend heb, Pieter van der Meerde Walcheren. zogenaamd ook een ongelovige, maar in een van zijn romans, De Laaiende Stilte, dat speelt in Suriname. Hij was zelfs van gemengde afkomst, Indiaans en Negroïde en Europees. En in een van zijn boeken komt ook zo'n getuigenis voor. En het mooie is daarvan, van iemand die dat ontdekt, dat is hij natuurlijk ook zelf, waarin geëindigd wordt met het begrip, die diepste nooit te verwoorden jij, nooit te kennen jij, die hij dan de leegte noemt, de leegte die ook volheid is. Maar het is prachtig dat hij dat woord leegte noemt. En dat eigenlijk zo uitdrukt wat de Heart Sutra uitdrukt. Hè? Al die beelden weg, ook de alle mooie boeddhistische beelden, om te komen tot, ja, tot de genade van de ervaring. De hoofdfiguur zegt dan, ik weet, ik heb alles achter moeten laten. De stilte en de eenzaamheid zullen steeds strakker worden. Maar het licht, het kleine vlammetje, zal juist daarin rechter kunnen branden. Onbewogen. Tot ze een vonk zal zijn aan de hemel. Een ster. Dat is wat bleef. Nachtelijke stilte. Het volkomen zwijgen. En nogmaals, stilte. Dat is dus ook meditatie. Dat is meditatie. Hè? Het uithouden. Zoals die uitdrukking van supporter son âme, je ziel kunnen uithouden. Dat is een uitdrukking van Rilke, van wie die heeft, weet ik ook niet. Het met je ziel en het verlangen van je ziel kunnen uithouden. Dat die nostalgie paradisiak, zoals de Fransen zeggen. Dat grenzeloze heimwee. Ook naar een jij, hè? Ja. Ik hoop nooit meer verstrekt te raken in woorden. Zeker niet over dat onantastbare woord liefde en ontmoeting. Laat het geheim blijven. Laat het zwijgen blijven. Laat het onbenaamde leven, al weet ik niet hoe. De stilte wenkt me. Het gestadige sterrenlicht. En de nacht. Alleen de nacht. En ik herinner me de woorden van een boekje van Boetius. Ik kende dat niet. Dat heet Te Cernere Finis. He, ons einddoel, ons diepste verlangen is jou te aanschouwen. Boetius die vult het niet in. Dat moeten wij ook maar. Dat is hetzelfde als wat Pascal zegt van de Il était bon que tu lui apprennes les yeux. Dat verlangen om oog in oog te zijn met die diepste jij. Ja. U te kennen. En u te onderscheiden. U te ervaren. Is ons enige einddoel. U, o leven zonder naam. Leven boven alle leven uit. En daardoor juist leven. En daardoor juist ontmoeting. En daardoor juist mysterie. U, kern van alle liefde. U alleen. De uwe ben ik. De uwe slechts. Laten deze woorden alsjeblieft geen contract zijn, maar een verzuchting. Een kreet van mijn hart. Een bekentenis uit de allerdiepste diepte van mijn hart. Ja, de uwe ben ik voortaan. Wie jij ook mag zijn. Leer mij jou kennen. Dat ik meer nog in jouw wezen mag opgaan. Juist in de stilte en de eenzaamheid. Ik ben van jou. Ik keer terug tot jou. Ondoorgrondelijke leegte. Dat is het einde. Dat is... Ik weet niet of u de regels kent van, ik denk Hans Andreas, steeds harder, blinder, mijn geloof in de leegte, de verblindende. Maar je kunt even goed zeggen, steeds harder, blinder, mijn geloof in de liefste, de verblindende. Wij gaan terug de stilte in.